Welkom bij deze speciale editie van Passie als Kompas. We stappen in onze Polestar 4 en gaan op bezoek bij 6 oud-gasten uit de serie. We spraken ze allemaal meer dan een jaar geleden en wij zijn benieuwd wat er in de tussentijd gebeurd is. Zijn ze nog happy? Is wat ze een jaar geleden bedachten ook uitgekomen? Of juist niet? Wat waren de moeilijke momenten? Kleine succesjes, keuzes, noem maar op. En het leukste? Onze bezoekjes zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Check onze Instagram voor de beelden. Zie je daar.
Dus dat zijn zware momenten geweest, omdat je eigenlijk te gepassioneerd bent over het maken en het doen. Puntje bij paaltje is dat niet de main focus. Je moet eigenlijk focussen op dat mensen je leren kennen. En dat zijn eigenlijk de minder leuke dingen. Omdat ik denk dat ik wel echt een traditionele kunstenaar zou zijn. Dat ik gewoon het liefst elke dag in mijn atelier zit.
Wat? Dat is even geleden. Anderhalf jaar geloof ik.
Dat is een tijdje terug. Was ook in de zomer volgens mij.
Ja, om precies te zijn, ik heb het opgeschreven natuurlijk, maar aflevering 21. Dus ja. Het is even geleden. Maar hoe is het nu met je?
Gaat heel goed. Ik ben heel tevreden. Ik heb het ook heel erg nog steeds heel erg naar mijn zin. Dat is denk ik nog het belangrijkste. Nee, hele mooie stappen gemaakt. Dus dat is ook de reden misschien dat we wat dingetjes gaan bespreken. Wat heeft er allemaal afgespeeld is natuurlijk de vraag. Dat ga ik graag delen, denk ik.
Ja, wij spreken veel met makers, creatieve ondernemers, mensen zoals jij. Nee, wat ik zei, anderhalf jaar geleden. Dus het is wel weer tijd om even in te checken en te kijken wat er gebeurd is. We zijn toen ook bij de Jam geweest. Heel mooi pand. Hoofddorp, als ik het goed zeg. Aan
ja,
het water.
Ik zeg vaak het Haarlemmeerse Bos. Klinkt wat chiquer. Hoofddorp kennen mensen wel allemaal. Dus dat is ook een goede plaatsbepaling. Alleen het Haarlemmeerse Bos is eigenlijk het park of het bos naast Hoofddorp. En daar ligt het, in de gemeente Haarlemmermeer.
Terecht dat je het zegt, want dat verdient de plek ook. Het is een prachtige plek. Toen zat je daar geloof ik net, heb je bijzondere werken laten zien. We zijn er nog een keer terug geweest tijdens Amsterdam Fashion Week. Had je een event met Wandler. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Hoe heeft die plek, zeg maar, jouw merk, de naam Wart Strootman sterker gemaakt?
Ja, zo wat ik vorige keer heb benoemd was eigenlijk dat ik dat echt die locatie heel belangrijk vond om mijn visie neer te zetten hoe ik mijn werk graag gepresenteerd zou hebben. In een mooie architectonische omgeving, maar ook in de natuur, waar ik inspiratie uiteraard vandaan haal. Maar het leuke is ook dat je ziet dat zo'n locatie ook veel indruk geeft over je visie op lange termijn. Dus het gaat ook om over groot denken, mooie grote werken maken, voornamelijk mensen samenbrengen. Dus in de vorm van een evenement zoals je aangaf, maar ook in de vorm van een feestje, een leuke tijd hebben. En alles in het kader ook van het merk bouwen. Mm-hmm. En het is gewoon belangrijk dat mensen een goede associatie met je naam krijgen. De associatie kan niet zo ver zijn als alleen maar mooi werk maken. Het moet ook zoiets zijn dat het stukje belevenis een toevoeging gaat worden. En daar speelt de Jam echt een rol in.
Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat je toen aangaf, als een van de moeilijkere momenten, dat de positionering is. Dus je hebt iets in je hoofd waarschijnlijk. Je wil jezelf gaan positioneren in die markt. Hoe je dat gaat doen en met welke middelen en de manier van communiceren.
Ja, ik vind het heel belangrijk hoe ik mezelf profileer. Ik wil namelijk echt de kunstliefhebbers aanspreken. En ik denk dat alles eromheen, dus de foto's die je op social media plaatst, de manier waarop je Instagram stories deelt, maar ook de manier waarop jij je galerij indeelt, dat allemaal echt een grote rol speelt. En de keuze dat ik aan het begin van mijn carrière eigenlijk nog niet veel met galleries in zee ben gegaan, is omdat ik dat ook een beetje als een traditionele manier zag. Ik wil heel graag waarde toevoegen aan mijn sculpturen en mijn werken. En die waarde zit ook heel erg in het verhaal. En dat verhaal is vaak een verhaal wat de natuur ooit heeft verteld. Dus het geologische verhaal, waar komt het vandaan, hoe is het gevormd? En vanuit mijn achtergrond in gemmologie is dat natuurlijk veel diepgaander dan dat een galerijhouder zou kunnen uitleggen. Dat is onderdeel van het stukje belevenis en de emotie van kunst. En dan is de aanpassing die ik doe aan het natuurlijke object is dan een extra toevoeging aan dat verhaal. Maar ik merk gewoon dat een galerij kan die boodschap niet op dezelfde manier overdragen. Dus het zou betekenen dat een galerij het puur voor een visueel object zou verkopen. Mm-hmm. Met weinig verhaal. Wat ook een compliment is als dat al tot een verkoop kan leiden. Maar het is nog leuker dat mensen verliefd worden op een werk door het verhaal, de diepere laag. En dat is waar de jam een onderdeel speelt. Maar ook de manier waarop ik mijn eigen galerij ben gaan inrichten. Ja. Dus in plaats van de traditionele manier, ja.
En denk je dat de traditionele manier ooit nog wel gaat passen?
Ik zie dat wel, want ik ga nu toevallig volgende week naar Miami Design Week. En dan is Art Basel ook. En ik weet gewoon dat die markt, je komt niet zomaar op bepaalde plekken als je niet een galerij hebt. Dus ik zou mezelf een beetje belemmeren als ik dat op die manier zou zeggen dat ik dat nooit zou doen. De vraag is wel, hoe ga je het indelen? Want ik denk dat de visie die ik nu heb een sterkere onderhandelingspositie kan hebben naar een galerij toe. Mm-hmm. Zoals veel mensen weten, heeft een galerij een grote commissie die ze afnemen. Maar mijn werken zit zoveel intrinsieke waarde in. Dus bij mij zijn de stenen heel veel geld waard. Los van de extra toevoeging die ik bied. Dan kom je uiteindelijk op een marge die je de galerij eigenlijk wegneemt. Ja. Of je moet jezelf nog hoger gaan prijzen. Dus dat is een keuze. Dan wordt je naam heel veel geld waard. En dan ga je je prijzen gewoon verhogen. En dan kom je alsnog wel uit met een gallery commissie. Maar dat voelt nog niet helemaal correct. En dat
je hebt er misschien meer voor gekozen om het dichterbij te houden, zodat er ook ruimte ontstaat om te bouwen aan je eigen merk op je eigen manier.
Ja, en op een beetje een sustainable manier. Dus het gaat daardoor misschien langzamer. Want een gallery kan je op internationale beurzen brengen. Die kan je het buitenland vertegenwoordigen. Wat natuurlijk echt een toegevoegde waarde van een gallery nog steeds is. Maar ik denk dat met de huidige social media en alle manieren waarop je jezelf kan promoten, dat het niet meer het allerbelangrijkste is.
Mm-hmm. Zou je het aanraden richting jonge kunstenaars, jonge ondernemers?
Als je de kans hebt om een gallery aan te sluiten, is dat goed. Maar ze teken nooit te veel weg. Want ik ken mensen die zijn super succesvol en die maken de mooiste werken. Maar die hebben eigenlijk hun ziel letterlijk verkocht. Ze moeten zoveel produceren. En dat is natuurlijk de vraag of je dat wil. Maar ik denk dat je kunstenaar wordt omdat je een gevoel van vrijheid wil hebben. En dat je creatief wil kunnen zijn. En niet gestuurd wil worden door een derde partij. Omdat die veel financieel gedreven zijn eigenlijk. Mm-hmm. Maar eind van de maand moet alle rekening betaald worden. Dus dat speelt natuurlijk gewoon een rol.
Ja. Lukt dat bij jou? Want ik hoor je zeggen, de reden, doe ik even de aanname nu, dat jij voor deze richting hebt gekozen, is vrijheid, creativiteit.
Ja.
Maar zoals je terecht opmerkt, moet er aan het eind van de maand moeten er ook rekeningen betaald worden. Is het een balans die je tot nu toe een beetje onder controle hebt?
Ja, of? Dus nu zeker. Mm-hmm. Er zijn echt andere tijden geweest. En zeker aan het begin, wat ik al aangaf, mijn werk heeft heel veel intrinsieke waarde. Dus dat betekent dat er hele grote investeringen aan vooraf gaan. Wat natuurlijk funest is voor je cashflow. Ik ben gewoon een stenenliefhebber. Ik ben gepassioneerd over mijn vakgebied. Dus als ik iets zie waarvan ik denk, oh, die wil ik hebben, dan kan ik mezelf best wel snel verleiden om iets te kopen. Omdat ik weet, oh, dit vind ik nooit meer. Of dit kan ik nooit meer een tweede.
En omschrijf eens zo'n moment. Want dan je legde in je vorige gesprek uit, ik ga ook naar mijnen. Ik ga bijvoorbeeld naar Brazilië om echt te kijken.
Ja, ik heb nu toevallig, en dat wat je aangaf, dat ik veel in mijnen kwam. Ik heb heel veel netwerk opgebouwd. Dus ik ben heel lokaal geweest. Ik ben op veel beurzen geweest. Dus ik heb heel veel contacten. En die contacten sturen mij regelmatig foto's als er een bepaalde vondst is. De reden dat ik in het verleden veel heb aangekocht is ook om een relatie op te bouwen. Mm-hmm. Want op het moment dat je nooit aankoopt, dan gaan ze je natuurlijk niet al die foto's meer sturen. Want dan die hele bijzondere vondsten gaan dan naar mensen die het wel van ze afnemen. Ja. Maar dat is een cashflow probleem, want je moet altijd afnemen dan. En dat kan natuurlijk niet altijd. Dus je moet gewoon heel transparant zijn. Oké, deze keer lukt het niet. Ik heb daar het geld nu niet voor. Maar ik wil heel graag dat je de volgende keer me wel echt belt. Want dan heb ik iets meer ruimte. Wat ik dus veel doe, is ik kreeg nu 3 weken geleden kreeg ik een berichtje dat er een fonds was in een mijn, in een tourmalijnmijn in Brazilië. En deze hele parcel was eigenlijk vol met tourmalijn. Allemaal groene, donkere kleuren. Eigenlijk de kwaliteit was niet echt om te slijpen. Mm-hmm. De kristallen waren te mooi gevormd, dus dan is het ook zonde om te slijpen. En dan gaat het in een markt waarin het veel visueler is. Dus het gaat naar verzamelaars. En ik heb nu de hele lot kunnen kopen van die hele vondst. En ik heb de visie om dat in één geheel sculptuur te gaan verwerken.
Okay.
Dus al die kristallen, maar echt gigantisch grote kristallen. Het is bijna 60 kilo aan tourmaline. Wat
en
voor tourmaline.
Wat voor objecten hebben we het?
Ja, ik heb een mooie video op mijn telefoon, die laat ik jullie zo zien. Maar voor de luisteraars is het. Het zijn echt wel kristallen van 20, 30 centimeter, sommige. Er zit zelfs een nog grotere tussen. En dat is in tourmaline wel. In die groene kleur is dat wel heel bijzonder. Dus ik denk dat ik, en dat is vooral vanuit mijn passie, ik denk dat ik de mineralenwereld, dus die hele niche-markt, dat ik die ook wel echt een bepaalde indruk kan geven van wow, hij heeft echt goede contacten. En ik denk dat alle andere kristallen, zoals kwartskristallen, daar weet iedereen wel aan te komen. Maar dit soort materiaal kom je gewoon anders niet aan.
Sorry, even een kleine onderbreking voor onze partner. Want Polestar rijdt ons letterlijk door deze serie heen. Wist je dat Polestar enkel volledig elektrische auto's op de markt brengt? Ze durven zich dus echt te onderscheiden in een traditionele markt. En natuurlijk staat hierin duurzaamheid centraal. Van de productie tot de materialen en zelfs de volledige levensfase van de auto. Maar dat gaat nooit ten koste van het kenmerkende design van Polestar. En precies daar worden we bij de Creators Club blij van. Een merk met oog voor design, maar ook duurzame impact.
Hoe kom je aan die contacten? Ik weet uit je vorige gesprek dat er zit natuurlijk een stukje familiegeschiedenis achter. Maar dan nog, je moet een netwerk gaan opbouwen. Is dat simpelweg gewoon, zoals ze het zeggen, deuren trappen? Of?
Ja, het is wel deuren trappen. Het is ook een stukje dus obsessief bijna zijn. Dus ik denk heel erg kijken van oké, waar zitten geologische plekken waar dit gevormd kan worden. Dan heel erg veel naar beurzen gaan, wat ook echt een uitkomst is. Want veel mensen komen daar samen. Dus dan kan je netwerk uitbreiden.
Mm-hmm. Wat voor beurzen ga je?
Ja, dus ik ga één keer het jaar naar Arizona. Heb je een hele mooie beurs. Dan heb je in Frankrijk San Maria Mine, wat ook een leuke beurs is. Dat is veel meer een oude tussen de bergen in.
Maar dat is totaal anders als Miami Design Week. Dit zijn echt beurzen waar je naar de bron gaat kijken, waar je naar leveranciers gaat zoeken.
Ja, dus eigenlijk vanuit mijn passie zijn dat voornamelijk de plekken waar ik wil zijn. Dan loop ik als een kind in de snoepwinkel rond. En vanuit mijn verdere ontwikkeling rondom kunstdesign, daar zijn een Milaan Design Week, een Miami Design Week, zijn dat de plekken waar ik moet zijn. Omdat ik kunst en design in elkaar verwoven zie gaan. En dat is ook waar ik de toekomst echt naartoe wil. Want ik zie kunst iets in het verleden dat je echt in een hokje geplaatst wordt. Of je bent schilder of je bent beeldhouwer. En ik zie de toekomst van kunst zie ik veel meer verwoven zijn met kunst, design, maar ook functionaliteit. Dus ik zie ook een kunstobject licht kunnen geven, maar ik zie ook een hele mooie steensoort als een bankje dienen. Als voorbeeld. En dat heb ik in afgelopen jaar in Milaan Design Week gepresenteerd. Een collectie wat heel goed ontvangen is. Helemaal van vulkanisch gesteente. En dat is een bankje, een salontafel geweest en een krukje. Maar zonder het gebruik van een kristal of een fossiel, wat mijn kenmerk echt was in mijn werk. Maar ik heb het verhaal verteld van die kristalformatie. Dus de vulkanische gesteente stond synoniem voor de hitte. Mm-hmm. Het ontwerp zie je allemaal gebergten samenkomen. Dus meerdere continenten die samenkomen en een soort gebergte vormen. En dat staat dan synoniem voor de druk. Dus dat verhaal zit eigenlijk helemaal in het ontwerp vast. Dus wat een soort nieuwe visualisatie van mijn werk gaat zijn. Ook in de toekomst, denk ik.
Oké. En als we terugkijken naar afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar. Zijn er verrassingen geweest? Dus momenten waarvan je dacht, in negatieve zin en in positieve zin, maar momenten waarvan je dacht, oké, dit had ik niet aanzien komen, maar breng me wel een stuk verder. Of
ja,
laat
dus
me weer een paar stappen terug doen.
Er is nu een project wat loopt, dat is eigenlijk een jaar geleden al geïnitieerd. En toen op een gegeven moment ging dat contact heel stroef. En toen heb ik dat losgelaten. En toen opeens kwam het weer. En nu is het bijna in de afrondingsfase. Maar dat is voor een groot juwelenhuis, De Beers. Zij zijn eigenlijk de begin founders van de diamantindustrie. Ze hebben een bepaalde legacy waarin zij bijna monopolie op de diamantindustrie hadden een tijd. En het verhaal met mijn opa als diamantair, mijn overgrootopa die een diamantfabriek runde, die was als vroeger had je een siteholder. En dan mocht je als een van de uitverkorenen mocht je ruwe diamant inkopen bij de beers. Mm-hmm. En dat was mijn overgrootopa. En het leuke is dat ik nu een project voor hun doe, voor de winkels in de flagship store in Parijs. En in Hongkong gaan we iets doen en in New York. Dus dat wordt super gaaf. Okay. Dus mijn eerste commerciële ruimte project. Maar met een gigantisch podium natuurlijk. En eigenlijk een beetje het cirkeltje rond als ik kijk naar de familiegeschiedenis.
Heel mooi.
Ja, dus dat is heel leuk. Maar die had ik niet meer zien aankomen omdat het heel lang stil heeft gezeten. Maar kunst is natuurlijk niet de hoofdprioriteit binnen zo'n project. Dus ja. Ik snap wel waarom dat...
Speelt jouw overgroot opa dan hier ook nog een rol? Als in heeft hij voor jou al de ingang eigenlijk gemaakt?
Nee, want het is een andere achternaam. Ik denk wel dat zij het heel leuk vinden dat dat verhaal ook weer gecommuniceerd kan worden. Dat ze een kunstenaar hebben uitgekozen die alles weet van de stenen. We hebben ook in het ontwerp met een materiaal gewerkt waar ik echt kennis van heb. Dus dat is ook de reden waarom ze mij benaderd hebben. Dus die rol speelt die misschien ergens in het vervolg dat het uiteindelijk de definitieve keuze is geweest om met mij in zee te gaan. Want het verhaal is natuurlijk alles ook.
Tuurlijk.
Ja.
Belangrijk. Maakt het ook mooi.
Ja.
En misschien moeilijkere momenten ook? Dus het even wat minder zag zitten?
Ik heb nooit getwijfeld aan wat ik doe. Dus dat is echt geen moment geweest. En het waren heel veel redenen dat ik zou moeten twijfelen. Maar dat heb ik niet gedaan.
Wat zouden redenen kunnen zijn voor jou om te gaan twijfelen?
Nou, er zijn uiteindelijk dat stukje cashflow wat ik aangaf. Dat was best een dingetje. Want ik kocht altijd de mooiste stukken. Maar daar moest ook een klant voor zijn. En los van dat ik wist dat alles wat ik koop heel waardevast is. En dat ik ook zie dat het elk jaar weer duurder wordt en duurder. Dus het zijn geen slechte investeringen. Alleen het zijn wel zware investeringen. Dus het zijn allemaal gewichten waar je niet zomaar onder je arm mee het vliegtuig instapt. Dus ik merkte wel dat er een periode was dat je kan de mooiste dingen maken. Maar nu moet ik echt gaan focussen op wie is Wart Stroopman als merk. En waarom zouden ze van mij die stukken gaan kopen?
Ja.
Dus dat zijn zware momenten geweest, omdat je eigenlijk te gepassioneerd bent over het maken en het doen. Maar puntje bij paaltje is dat niet de main focus. Je moet eigenlijk focussen op dat mensen je leren kennen. En dat zijn eigenlijk de minder leuke dingen. Omdat ik denk dat ik wel echt een traditionele kunstenaar zou zijn. Dat ik gewoon het liefst elke dag in mijn atelier zit.
Ja.
Dus dat is eigenlijk...
Is dit de uitdaging, zoals voor vele kunstenaars misschien? Dat je eigenlijk het liefst wil verliezen in die passie?
Ja, je moet een goede balans vinden in commercialiteit. Maar ook in niet je visie verliezen in waarom je ooit begonnen bent, denk ik. Ja, ik neem best wel veel risico's, moet ik zeggen. Dus, en dat komt ook omdat ik niet zoveel te verliezen heb, zeg ik soms. Ik heb geen kinderen, los van dit kleine meisje dan.
Wat zijn de dingen, denk je, die... Kinderen vind ik een goeie. Als ik voor mezelf spreek, inderdaad, als het moment komt dat je die kinderen mag krijgen, dan verandert er wel iets in je hoofd, waardoor je misschien wat meer risico's gaat mijden.
Ja, ik denk dat je dan al snel de veiligheid opzoekt.
En zijn er nog meer dingen voor jou die jou zouden kunnen belemmeren en risico's nemen?
Ik denk dat je vaste lasten, dat ook een rol speelt. Dus ik denk dat je verschillende inkomensstromen moet proberen te genereren, zodat als één wegvalt, dat je altijd nog een alternatieve backup hebt. Dat doe ik overigens ook. Dus ik denk dat dat misschien een onderdeel is van die risico's nemen. En ik heb het idee dat ik heel veel mazzel heb met een vangnet. In het ergste geval kan ik bij mijn ouders slapen. En dus ik zie niet zozeer mezelf op straat belanden in het allerergste geval. En dat is natuurlijk een zegen en daar ben ik blij mee. Ja.
En wellicht speelt die voorraad misschien ook een rol. Als in wat je net uitlegde, er zit een intrinsieke waarde aan de voorraad waar ik in investeer. Dus het is niet zo dat die waarde ineens verdwijnt.
Nee, ik weet eigenlijk dat ik ook de voorraad altijd zou kunnen verkopen tegen voor wat ik er ooit voor betaald heb. Ja. En ik creëer natuurlijk meerwaarde met de kunst. Maar in het allerergste geval krijg ik ervoor wat ik ooit betaald heb. En dat is natuurlijk ook een fijne gedachte. Dus dat heeft ook te maken met goed inkopen, bijzondere stukken inkopen. Nee, dat speelt zeker een rol. Ja, dat klopt.
En nog even terug naar die klant. Ik weet dat we het daar in ons eerdere gesprek ook over gehad hebben. Hebben die klant nu al beter kunnen vinden? De ideale klant voor jou?
Ja, dus mijn focus lag heel erg op de juiste klant vinden. Ik denk namelijk ook dat jouw klant de perfecte vertegenwoordiger is van het aantrekken van nieuwe klanten. En ik wilde heel graag een kunstverzamelaar aantrekken. En dat heb ik altijd gezegd. Ik wilde niet te veel popiopie publiek. Mensen die het wel kunnen veroorloven, maar het puur kopen als een soort statussymbool of een luxe product. Ik zag het echt als een uitdaging om diegene die simpel gezegd een Rembrandt aan de muur heeft, om die te kunnen aantrekken. En ik merk wel dat dat lukt. Het zijn de huizen waar ik nu kom, zijn veel mooi ingerichte, chique huizen. Goede architecten, niet over de top. Dus meer dat quiet luxury. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar zelf nu langzaam inrol. En linksom rechtsom zou je echt wel projecten in Dubai verkopen. En dat moet ook kunnen. Want ik denk dat uiteindelijk heb je ook gewoon een bedrijf te runnen. Maar het liefst zie ik mezelf in een Capri of in een Zuid-Frankrijk kunstwerken plaatsen. Ja.
Is er een project of iets wat je gemaakt hebt waar je het meest trots op bent het afgelopen half jaar? Of afgelopen anderhalf jaar?
Er zijn wel projecten die echt... er zijn ook wat werken weggegaan waar ik heel veel band mee had. Omdat ik daar op een bepaalde manier heel veel moeite voor gedaan heb om aan te kopen. Terwijl ik ook best wel af en toe zeg, ik hou dit stuk en ik ga het niet verkopen.
Maar, het is bijna moeilijk om te verkopen.
Ja, soms is dat moeilijk. Maar het leuke is dat het op hele mooie plekken nu terechtkomt. En dat kan je niet anders sturen. Ja, soms moet je nee verkopen, maar dat doe je eigenlijk niet in deze fase. Want je wil gewoon doorgroeien, wil de vrijheid hebben om mooie dingen te maken. Maar er zijn wel mooie projecten. Ik heb een heel mooi project in Italië vorig jaar afgerond, wat ik nog steeds de mooiste locatie vind. Maar ik ambieer echt om hele mooie publieke plekken te gaan opzoeken. En dat is ook waar ik dit jaar heen wil gaan. Maar vooral heel veel particuliere mooie objecten. Dus dat is eigenlijk, ik zou er niet één kunnen noemen. Nee.
Dat snap ik op zich wel. Als we je werk zo zien. En het leuke is, we gaan straks ook nog even kijken naar wat werken van je. Bij de Jam.
Ja, het is leuk om bij de Jam nu. Ik heb namelijk, dat is een goed ding natuurlijk. Er zijn veel grote werken weg. Maar er zijn heel veel materialen met waar ik nog mee ga werken. Dus het leuke is dat ik nu een presentatie heb, eigenlijk een collectie gepresenteerd heb, waarbij je echt goed kan zien van waar begint dat project nou eigenlijk van mij? Waar haal ik dan mijn inspiratie uit en waarom bewerk ik het op deze manier en wat probeer ik dan hiermee te bereiken? En dat is wel goed te zien in de Jam op het moment. Dus het is echt een...
Het zijn echt ruwe stukken.
Hele ruwe stukken.
Oké, okay, leuk.
En ik heb ook heel veel mooie stukken in de werkplaats staan nog. Maar die zijn al een stapje verder. En dat is iets meer een... dan zie je het beeldhouwwerk al vormen. En dan zie je de steen. Dan zie je het brons eromheen. En dan zie je eigenlijk, als je dat samenvoegt, hoe dat dan eruit gaat zien. Maar dat zijn allemaal hele leuke soort tussenfases. Dus als ik naar de werkplaats rijd, dan weet ik dat ik een soort van afwerkvisie heb. En dan rijd ik naar de Jam. En dan heb ik veel meer op dit moment... waar begin ik en... Dan krijg je heel veel inspiratie ook van, ja.
Ik wil jou voor nu bedanken voor deze update. Leuke gesprek. En ik ben heel benieuwd naar wat je ons gaat laten zien in de Jam.
Kom gezellig mee. Gaan we kijken.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website